Welkom bij Radio Maria. De ware verhalen van een Russische pelgrim. En de ondertitel luidt: De mystieke kracht van het Jezusgebed. De pelgrim heeft afscheid genomen van een andere pelgrim en hij trekt nu alleen verder. Een dag later bereikte ik met Gods hulp Kiev. Wat ik eerst en vooral wenste te doen, was me door vasten en bidden voorbereiden op de biecht en daarna de heilige sacramenten ontvangen, hier in deze door God gezegende stad. Daarom zocht ik een onderkomen, liefst zo dicht mogelijk bij de graven van Gods lieve heilige. Ik zou dan gemakkelijker het Godshuis kunnen bezoeken. Een vriendelijke oude kozak nam me in zijn hut op. Omdat hij alleen woonde, was het bij hem rustig en stil. In de loop van de week, waarin ik me voorbereidde op de biecht, kwam het in me op mijn belijdenis zo uitvoerig mogelijk te maken. Ik probeerde me alle zonden te herinneren die ik vanaf mijn jeugd had begaan, en wel zo nauwkeurig mogelijk om maar niets te vergeten. En alles wat me inviel, schreef ik op, tot in de kleinste details en vulde daarmee een groot vel papier. Ik had me laten vertellen dat er 7 verst van Kiev in de Kitaj-ermitage een biechtvader was die ook zelf naar het volmaakte leven streefde, een even verstandig als verlicht man. Alle die bij hem biechten wist hij in de ziel te treffen en een heilzame les mee te geven. Als ze terugkwamen, was het alsof hun ziel vleugels gekregen had. Dat beviel me en ik ging zo spoedig mogelijk naar hem toe. Ik wilde zijn goede raad en overhandigde hem een vel papier ter beoordeling. Toen hij het gelezen had, zei hij: Beste vriend, van wat je hier hebt opgeschreven, heeft heel veel weinig zin. Luister. Ten eerste moet je in de biecht geen zonde belijden die je al gebiecht hebt en waarvoor je kwijtschelding hebt ontvangen, als je ze tenminste niet opnieuw hebt gedaan. Er zou alleen maar uit blijken dat je te weinig vertrouwen hebt in het heilig sacrament van de biecht. Ten tweede moet je niet de andere mensen vermelden die iets te maken hebben met je zonde, maar alleen jezelf aanklagen. Ten derde raden de heilige vaders ons af onze zonde te belijden met alle omstandigheden erbij. Door die al te nauwkeurige beschrijvingen kun je alleen maar jezelf, of je biechtvader, in bekoring brengen. Ten vierde ben je hier gekomen om te biechten, maar je biecht me niet op dat je niet weet hoe je moet biechten. Je geeft me je bekentenis op een kille, achteloze manier. Ten vijfde heb je alle details vermeld, maar de hoofdzaak buiten beschouwing gelaten. Je ergste zonde heb je niet opgeschreven, genoemd of beleden. Namelijk dat je God niet lief hebt, dat je je naaste haat, dat je niet gelooft in Gods woord, en dat je vol hoogmoed zit en eigendunk. Die 4 zonden verraden al het kwaad dat diep in ons verborgen ligt en hoe verdorven we zijn in onze ziel. Zij zijn de eigenlijke wortels, de kiemen waaruit ons telkens opnieuw zondigen voortkomt. Toen ik dat hoorde, was ik ten zeerste verbaasd. Ik begon te spreken: Neemt u me niet kwalijk, eerwaarde, maar hoe is het mogelijk God mijn schepper en behoeder niet lief te hebben? En waarop moet je je vertrouwen anders stellen dan op Gods woord, in alle opzichten waarachtig en heilig? Mijn naaste wens ik alle goeds toe. Waarom zou ik hem haten? En ik heb ook niets waar ik trots op zou kunnen zijn. Buiten mijn talloze zonden heb ik niets waarop ik me zou kunnen beroemen. En hoe zou ik, als ik mijn armoede en armzaligheid zie, wellustige en zinnelijke gedachten kunnen gaan koesteren? Natuurlijk, als ik een ontwikkeld en rijk man was, dan zou ik ongetwijfeld schuldig kunnen zijn aan hetgeen u hebt gezegd. Hoe jammer, goede vriend, dat je zo weinig hebt begrepen van wat ik zei. Om je tot een beter inzicht te brengen, geef ik je een biechtspiegel, die ik ook zelf altijd voor de biecht gebruik. Lees hem door. Je zult er duidelijke bewijzen in vinden voor alles waarover ik tot nu toe met je heb gesproken. De geestelijke gaf me zijn biechtspiegel en ik begon te lezen. De geestelijke gaf me dus zijn biechtspiegel en ik begon te lezen. Belijdenis die de mens innerlijk tot deemoed brengt. Als ik mezelf nauwkeurig bezie en mijn innerlijke toestand heb leren kennen, moet ik wel naar waarheid vaststellen dat ik God niet lief heb. Ook geen liefde jegens de naaste koester. Niet geloof in het bovennatuurlijke en, in het algemeen, vol hoogmoed zit en zinnelijkheid. Dat alles heb ik inderdaad in mezelf geconstateerd en wel op grond van een diepgaand onderzoek van mijn gevoelens en daden. 1. Ik heb God niet lief. Want had ik hem lief, dan zou ik ononderbroken en met innige blijdschap over hem hebben nagedacht. En elke gedachte aan God zou me innerlijk tot verrukking hebben gebracht. Daarentegen denk ik veel vaker en veel liever aan wereldse zaken. Het denken aan God gaat bij mij met moeite en dorheid gepaard. Als ik hem lief had, zou het spreken met hem in het gebed voedsel voor me zijn geweest. Zou het me vreugde hebben geschonken en me hebben gebracht tot ononderbroken verbondenheid met hem. Daarentegen voel ik niet alleen geen blijdschap bij het bidden, maar ervaar ik, als ik ermee bezig ben, bidden ook enkel als inspanning, als louter iets moeizaams, en moet ik me verzetten tegen gevoelens van onlust. Mijn laksheid belemmert me door te zetten en ik ben bereid me te laten afleiden door iets bijkomstigs, alleen al om dan het bidden te bekorten of het zelfs helemaal achterwege te laten. Als ik met die ijdele dingen bezig ben, vliegt de tijd voor mij onmerkbaar voorbij. Maar wanneer ik me met God bezighoud, als ik wandel in zijn tegenwoordigheid, komt elk uur me voor als een jaar. Als je iemand lief hebt, denk je in de loop van de dag al door aan hem, zie je hem voor je ogen, ben je bezorgd om hem. Bij alles wat je doet, is de geliefde vriend niet uit je gedachten. Maar ik besteed er per dag nauwelijks een vol uur aan om me te verdiepen in de beschouwing van God en mijn hart te doen ontbranden door zijn liefde, terwijl ik graag en vol ijver 23 uren wijd aan de afgoden van mijn begeerte. Als er gesproken wordt over nutteloze dingen, onderwerpen die eigenlijk geen voedsel zijn voor de geest, dan ben ik monter en geniet ik ervan. Maar bij een gesprek over God ben ik weinig geïnteresseerd. Dan verveel ik me en zit ik te suffen. En als ik per ongeluk door anderen in een gesprek over goddelijke dingen word betrokken, probeer ik zo gauw mogelijk het gesprek af te leiden naar onderwerpen die aanlokkelijk zijn voor mijn begeerte. Voortdurend ben ik gebrand op nieuwtjes, besluiten van de regering, politieke gebeurtenissen, of ik zoek gretig bevrediging voor mijn leergierigheid in wereldse wetenschap, kunst en ontdekkingen. Maar het bestuderen van Christus geboden, om iets te weten te komen over God, kortom, over godsdienst, dat spreekt me niet aan. Het wordt geen voedsel voor mijn ziel. Ik beschouw dat niet alleen als een onbelangrijke bezigheid voor een gewone christen, maar ook als iets wat zo buiten het gewone leven staat en zo bijkomstig is, dat ik me er alleen in mijn vrije tijd mee bezig wil houden, als ik toch niets anders te doen heb. Kort gezegd, als de liefde tot God moet blijken uit het vervullen van zijn geboden, als je me lief hebt, onderhoud dan mijn geboden, zegt Christus, en ik toch zijn geboden niet vervul, maar me er ook in het algemeen nauwelijks druk om maak, dan moet ik naar waarheid de conclusie trekken: ik heb God niet lief. Dat is ook de mening van Basilius de Grote. Een bewijs dat iemand God en zijn Christus niet lief heeft, is toch wel dat hij diens geboden niet in acht neemt. 2. Ik heb geen liefde tot de naaste. Ik ben niet alleen niet bereid voor de naaste mijn leven te geven, volgens het evangelie, maar ik wil zelfs voor die naaste mijn eer, mijn gezondheid of mijn rust niet opofferen. Als ik hem, volgens de maatstaven van het evangelie, lief had als mezelf, dan zou ik bedroefd zijn als hij ongelukkig was en blij als het hem goed ging. Ik luister wel nieuwsgierig naar verhalen over ongeluk dat mijn naaste is overkomen. Maar ik word er niet door geschokt. Het laat me koud. Of wat nog verwerpelijker is, ik vind er een zeker genoegen in. En als mijn broeder iets slechts heeft gedaan, dek ik dat niet met de mantel der liefde toe. Nee, ik bazuin het uit en heb mijn oordeel al klaar. Goede berichten over zijn gezondheid, eer, geluk maken me niet opgetogen, wat wel het geval zou zijn als het mezelf betrof. Ze roepen zelfs in het geheel geen blij gevoel in me op, zoals alles wat niet direct mij aangaat. Integendeel, ze wekken in mij op een of andere manier eerder haat op en nijd.
Ik geloof in niets bovennatuurlijks, nog in de onsterfelijkheid, nog in het evangelie. Als ik vast ervan overtuigd was en zonder twijfel erin geloofde dat er aan gene zijde van het graf eeuwig leven was,
Een leven waarin ik vergolden word, wat me op aarde hebben gedaan, dan zou ik daar wel voortdurend aan denken. De gedachte alleen al aan die onsterfelijkheid zou me bezorgd hebben gemaakt en ik zou mijn leven leiden als was ik een pelgrim die zich erop voorbereidt terug te keren naar zijn geboortestreek. Maar ik denk nooit aan de eeuwigheid en het einde van dit leven beschouw ik als het einde van mijn bestaan. Diep in mezelf denk ik immers heimelijk, wie weet er nu wat er na de dood zal gebeuren. Ook al zeg ik in de onsterfelijkheid te geloven, dan zeg ik dat alleen met mijn verstand. Mijn hart is er geenszins vast van overtuigd. Dat blijkt duidelijk uit mijn daden en uit de zorgen die ik aldoor heb voor mijn aardse welzijn. Als mijn hart het heilige evangelie gelovig had aanvaard als Gods woord, dan zou ik me er ononderbroken mee bezighouden. Ik zou me erin hebben verdiept en zelfs graag. Ik zou het met de grootste eerbied en aandacht hebben bemediteerd. De wijsheid, de goedheid en de liefde die erin verborgen liggen, zouden me hebben verrukt. Bij dag en bij nacht zou ik verlangen dat Gods wet me werd uitgelegd. Ik zou het tot me genomen hebben als mijn dagelijks brood. Ik zou me er van harte toe aangetrokken hebben gevoeld, de voorschriften ervan uit te voeren. Niets op aarde zou me er nog van hebben kunnen afhouden. Maar in feite is het zo dat als ik, wat zelden voorkomt, Gods woord lees of aanhoor, dat alleen gebeurt omdat ik gewoon niet anders kan, of ook wel eens uit leergierigheid. En omdat ik er geen belangstelling voor kan opbrengen, zegt het me ook niets. Het verveelt me en dus, zoals het ook bij gewone lectuur gaat, leg ik het evangelie weg zonder er iets aan te hebben gehad. In plaats ervan ga ik liever iets werelds lezen. Daar heb ik meer plezier in en ik vind er dingen die me meer interesseren. 4. Ik zit boordevol hoogmoed en aardse eigenliefde. Alles wat ik doe is daar een bevestiging van. Als ik in mezelf iets goeds ontdek, wil ik dat ook laten zien, om me door anderen te laten prijzen of mezelf te bewonderen. Hoewel ik me naar buiten toe nederig voordoe, schrijf ik het helemaal mezelf toe. Ik vind me trouwens, hoe dan ook, beter dan anderen, zeker niet minder. Constateer ik bij mezelf een gebrek, dan doe ik mijn best het te verdoezelen, het voor te stellen als door de natuur gegeven of het te vergoelijken. Ik maak me kwaad als mensen me niet respecteren. Volgens mij zijn zij niet in staat hun medemensen op juiste waarde te schatten. Ik ben trots op mijn begaafdheden. Mislukt me iets, dan ervaar ik dat als een persoonlijke belediging. Ik mopper erover, maar als mijn tegenstanders pech hebben, geniet ik. Zelfs wanneer ik naar iets goeds streef, heb ik daarmee eigen roem, verstandelijke bevrediging of aardse troost op het oog. Kortom, voortdurend maak ik van mezelf mijn eigen afgod, en ik dien hem ononderbroken door in alles genot te zoeken voor mijn zinnen en voedsel voor mijn begeerte. Op grond van hetgeen ik allemaal heb opgesomd, erken ik dat ik een trots, ongelovig mens ben, die God niet lief heeft en de naaste haat. Een zondige toestand, erger is niet mogelijk. Want de toestand waarin de geesten der duisternis verkeren is beter dan de mijne. Ze hebben God wel niet lief, haten de mens, teren ook op hun hoogmoed, maar ze geloven tenminste, Ze beven van angst juist omdat ze geloven. Maar ik? Kan er een toekomst zijn droeviger dan die mij wacht? Het oordeel zal streng zijn, juist omdat ik zo lauw ben en mijn leven zo zinloos is. Ik heb het bij mezelf kunnen waarnemen. Toen ik deze biechtspiegel van de geestelijke vader had gelezen, was ik heel diep geschokt. En ik dacht bij mezelf, mijn God, welke verschrikkelijke zonden liggen er in mij verborgen. En ik heb het tot nu toe niet eens bemerkt. Maar het verlangen ervan gezuiverd te worden dreef me ertoe deze grote geestelijke leidsman de raad te vragen hoe ik dan wel die wortel van alle kwaad kon onderkennen en hoe ik de weg naar verbetering zou kunnen vinden. En hij begon het me uit te leggen. Luister, beste broeder. De oorzaak van het niet liefhebben van God is het ongeloof. De oorzaak van het ongeloof is het niet overtuigd zijn. De oorzaak van het niet overtuigd zijn is het niet zoeken van zuivere, ware kennis, het verwaarlozen van je geestelijke vorming. Dus, zonder geloof kun je niet lief hebben. Zonder overtuigd te zijn, kun je niet geloven. Maar om overtuigd te zijn, is het noodzakelijk volledige en grondige kennis te verwerven over het onderwerp waarover het gaat. Daarom is het absoluut nodig door overweging, door het zich inprenten van Gods woord en door via bepaalde ervaringen in de ziel een zekere behoefte te verwekken. Verwondering, zoals het vaak wordt genoemd, die uitgroeit tot een onstilbaar verlangen de dingen nader en vollediger te leren kennen, dieper in hun wezen door te dringen. Een geestelijk schrijver zet dit op de volgende wijze uiteen. De liefde, zo zegt hij, groeit doorgaans met de kennis. Hoe dieper en verder de kennis reikt, des te groter zal de liefde zijn. Des te gemakkelijker maakt de ziel zich los uit haar botte ongevoeligheid en wordt ze geneigd tot liefde jegens God. Ze zal dan immers voortdurend het volmaakte en al schone wezen van God en zijn grenzeloze liefde voor de mens overwegen. Zo zie je dat de oorzaak van de zonde die je hebt voorgelezen de laksheid is in het nadenken, de traagheid die je doet vergeten dat zulk nadenken noodzakelijk is. Als je de wegen wilt leren kennen waarlangs je het kwaad kunt overwinnen, moet je met alle middelen gaan streven naar geestelijke vorming. Je verwerft je die door het aandachtig bestuderen van het woord van God en van de heilige vaders, door meditatie en door geestelijke raad te vragen of door gesprekken met mensen die in Christus tot wijsheid zijn gekomen. Och, beste broeder, veel onheil overkomt ons omdat we te traag zijn om onze ziel door het woord der waarheid te laten verlichten, omdat we niet dag en nacht nadenken over de wet des Heren en niet ijverig en ononderbroken bidden. Daarom ook lijdt onze innerlijke mens honger en kou en raakt hij uitgeput. Hij heeft de kracht niet meer om bewust voortgang te maken op de weg naar de waarheid en het heil. Nemen we ons dan voor, beste broeder, deze middelen te gebruiken en onze geest zich zo geregeld mogelijk te laten bezighouden met de meditatie van de hemelse dingen. Dan zal de liefde die van boven in onze harten is gestort in ons ontbranden en gedurig toenemen. Gelijktijdig daarmee zullen we nog vaker bidden, want het gebed is het belangrijkste en krachtdadigste middel om te komen tot vernieuwing en innerlijke vooruitgang. Bidden we met de woorden die onze Heilige Kerk leert bidden: Heer, sta me toe u zo lief te hebben als ik eerst de zonde heb lief gehad. Thank you. Ik had nadat alles aandachtig geluisterd. Diep geroerd vroeg ik de Heilige Vader me bij hem te laten biechten en me daarna aan het mysterie van Christus, de Heilige Eucharistie, te laten deelnemen. Toen ik de volgende ochtend de Heilige Communie had ontvangen, wilde ik op die genadevolle teerspijze terugkeren naar Kiev. Maar mijn geliefde vader was van plan zelf voor een paar dagen naar de Lavra in Kiev te gaan. Hij liet me voor zo lang in zijn kluis wonen, zodat ik me ongestoord aan het gebed zou kunnen overgeven in de stilte daar. En waarachtig, al die dagen leefde ik als in de hemel. Wat mijn starets had gezegd, had mij, onwaardige zondaar, volkomen gerustgesteld. Het gebed kwam zo licht en zo verkwikkend mijn hart binnenvloeien, dat ik in die dagen, zo scheen het me toe, alles vergat, ook mezelf, want ik dacht nog alleen aan hem, aan Jezus Christus. Toen mijn biechtvader tenslotte weer terug was, vroeg ik hem om raad. Waar zou ik nu heen trekken? Hij gaf me zijn heilige zegen mee en zei, ga eerst maar naar Potsjajev en vereer daar met een buiging de wonderbaarlijke voetafdruk van de allerzuiverste moeder Gods. Zij zal je voeten leiden op de weg van de vrede. Ik nam vol eerbied zijn raad aan. 3 dagen later begon ik mijn pelgrimstocht naar Potsjajev. Die 200 verst waren voor mij niet de gemakkelijkste, want de weg liep langs nogal wat kroegen en door Joodse nederzettingen. Zelden voerde mijn tocht me langs een christelijk dorp. In een Oekraïense kolonie lag een christelijke herberg en opgewekt ging ik er binnen om te overnachten en brood te vragen voor onderweg, want mijn voorraadje was bijna op. Ik zag dat de herbergier een oude man was, zo te zien, welgesteld, en hoorde dat hij in hetzelfde gouvernement geboren was als ik, Oriol. Nauwelijks was ik in de gelagkamer of hij vroeg me, welk geloof heb je? Ik antwoordde dat ik rechtgelovig was. En wat voor recht geloof heb je dan wel? Vroeg hij spottend. Jullie dragen je orthodoxe geloof alleen op de lippen, want jullie werken zijn heidens. Ik ken dat geloof van jullie, beste vriend. Een geleerde pope heeft me eens omgepraat en toen ben ik toch maar weer teruggekeerd naar onze gemeente. Het is leuk naar jullie dienst te gaan. De geestelijke rammelen de dienst af met veel weglatingen en onverstaanbaar geprevel en de zangers in de dorpskerken zingen niet beter dan in de kroeg. De mensen gedragen zich vooral zoals het hun invalt. Mannen en vrouwen staan door elkaar. Ze kletsen tijdens de dienst, draaien zich naar links en naar rechts, kijken om zich heen, lopen heen en weer, zodat je niet in alle rust stil voor je heen kunt bidden. Wat is dat eigenlijk voor een godsdienstoefening? Niets dan zondigheid. Bij ons gaat het heel anders toe. Onze diensten zijn werkelijk vroom. Alles wordt verstaanbaar uitgesproken en er wordt niets over geslagen. Het zingen is roerend. De mensen staan aandachtig te luisteren, de mannen apart en de vrouwen apart. En alle weten precies wat voor buiging ze volgens de voorschriften van de kerk moeten maken. Kom je in onze kerken, dan voel je dat je een dienst bijwoont ter ere van God. Maar kom je in een kerk van jullie, dan is het je aanvankelijk niet duidelijk waar je precies terechtgekomen bent, in een godshuis of op de markt. Toen ik de oude man zo hoorde praten, begreep ik terstond dat hij een oudgelovige was. Maar hij sprak wel de waarheid en daarom wilde ik liever niet met hem twisten of proberen hem te bekeren. Alleen dacht ik bij mezelf, Ze zullen de oud-gelovigen nooit tot de ware kerk kunnen terugbrengen als bij ons de kerkelijke eredienst niet beter wordt geregeld en als vooral de geestelijke zelf niet het voorbeeld gaan geven. Een oud-gelovige heeft geen idee van het innerlijke leven. Hij gaat alleen af op de uiterlijke dingen, maar juist die worden bij ons weer niet hoog aangeslagen. Ik stond al op het punt de herberg weer te verlaten. Ik was al in de gang. Toen ik onverwachts door een openstaande deur in een kamertje een man te bed zag liggen. Hij las een boek en was naar alle waarschijnlijkheid geen Rus. Hij wenkte me naar binnen en vroeg wie ik was. Toen ik antwoord had gegeven, zei hij: "Luister eens, mijn beste. Zou je me misschien voor een weekje willen verzorgen tot ik met Gods hulp weer beter ben? Ik ben een Griek, een monnik van de heilige berg Athos en ben door Rusland getrokken om gelden in te zamelen voor een klooster. Ik was al op weg naar huis, maar nu ben ik ziek geworden. Mijn benen doen me zo'n pijn dat ik niet meer kan lopen. Daarom heb ik deze kamer gehuurd. Zeg nu niet nee, dienaar Gods. Ik zal je er trouwens voor betalen." Ik antwoordde hem: "Betalen? Dat hoeft niet. Ik zal u zorgzaam verplegen zo goed als ik kan, ter ere van Gods naam." En zo ben ik bij die man gebleven. Ik heb toen heel wat dingen vernomen die heilzaam kunnen zijn voor de ziel. Hij vertelde me van de heilige Athos, over de vrome gebedsreuzen daar en over de vele kluizenaars en eremieten. Hij had, behalve het boek van Isaac de Syriër, ook de Philokalia bij zich, maar dan in het Grieks. We lazen er samen in en vergeleken de Slavische vertaling van Paisy Velashkovsky met het Grieks origineel. Hij was van mening dat je de Philokalia niet nauwkeuriger en juister uit het Grieks in het Slavisch zou kunnen vertalen dan Paisy had gedaan. Toen ik bemerkte dat de monnik ononderbroken bad en heel ervaren was in het hartegebed, hij sprak zuiver Russisch, stelde ik hem daar vragen over. Hij gaf me graag en bereidwillig antwoord en ik luisterde aandachtig toe. Heel wat van wat hij zei heb ik voor mijzelf opgeschreven. Zo sprak hij bijvoorbeeld over de overtroffen verhevenheid van het Jezusgebed. De verhevenheid van het Jezusgebed blijkt al uit de vorm van dat gebed. Het bestaat uit twee gedeelten. In het eerste gedeelte bij de woorden Heer Jezus Christus, Zoon van God, wordt de geest binnengeleid in het levensverhaal van Jezus Christus. Of om met de Heilige Vaders te spreken, dat gedeelte vat het hele evangelie samen in één korte formule. In het tweede gedeelte met de woorden ontferm u over mij, wordt heel onze machteloosheid en zondigheid onder woorden gebracht. Daarbij valt aan te tekenen dat het onmogelijk zou zijn het verlangen en smeken van de arme, zondige, nederige ziel diepzinnige onder woorden te brengen dan juist met ontferm u over mij. Elke andere formule zou tekortschieten en niet zo volledig zijn als die. Als je zou zeggen, vergeef me mijn zonde, vergeef me mijn misdaden, delg mijn tekortkomingen uit, dan zou het enkel een bede zijn van een aarzelende en weinig vurige ziel die uit angst de straffen kwijtgescholden wil krijgen. Alleen de kreet, ontferm u over mij, brengt niet enkel dat door angst ingegeven verlangen naar vergeving onder woorden, maar is ook echt een liefdeskreet van het kind dat op Gods barmhartigheid hoopt en deemoedig zijn eigen onmacht erkent. Dat kind verlangt aan de eigen wil te verzaken om in de geest de overhand te krijgen over zichzelf. Het roept om genade, om barmhartigheid. De geestesgaven van kracht die de weerstand tegen de verleidingen vergroot, om zo met succes de zondige neigingen te kunnen overwinnen. Zoals wanneer een schuldenaar de genadige schuldeiser niet slechts zou vragen hem zijn schuld te vergeven, maar hem als een bedelaar daarboven nog een aalmoes te schenken en die schuldeiser zich om zijn uiterste armoede over hem zou ontfermen. Precies zo houden die diepzinnige woorden als het ware het volgende in. Genadige Heer, vergeef me mijn zonde en help me mijn leven te beteren. Stel mijn ziel dus in staat ijverig uw bevelen op te volgen. Wees genadig en vergeef me de zonde die ik heb gedaan. Richt mijn verdeelde geest, wil en hart op u alleen. Getroffen door zijn wijze woorden, bedankte ik die man ervoor dat hij mijn zondige ziel had willen stichten. Maar daarna bracht hij een ander belangrijk punt naar voren. Als je wilt, zei hij, zal ik je nog wat vertellen. Hij verontschuldigde zich eerst dat hij zich wat geleerd uitdrukte. Hij had gestudeerd aan de academie in Athene en begon toen de beklemming van het Jezusgebed.